Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 330. En Hans, ja, je moet het toch even gaan uitleggen, denk ik. Want jij bent al zo moe van al die wedstrijden die we achter de rug hebben. Jij hebt een nieuw bed gekocht, hè?
Ja, inderdaad.
Slaap. Is het zo vermoeiend?
Hè? Ja, is dat is zo vermoeiend. Nee, maar slaap is belangrijk. Olivier Cornelis van onze partner Cornelis Benning, van wie ik het bed ook heb laten leveren, die zei het ook. Een tijd terug had hij nog ergens een artikel tegengekomen. Moet ik nog eens een keer posten. Maar het belang van slaap voor sporters en een goede nachtrust. Weet je, vaak wordt dat een beetje over het hoofd gezien. Dus ik dacht, laat ik me meteen gewoon met terug in shape aan het komen, terug aan het trainen. Ik denk, ja, ik wil ook gewoon goed slapen.
Ja. Maar dan even met serieus. Tuurlijk, wat je zegt is natuurlijk ook serieus. Maar als je er iets serieuzer naar kijkt. Ik heb niet het idee dat nachtrust 2026 nog wordt onderschat. Of dat weten we nou inmiddels allemaal wel, toch?
Dat
echt belangrijk is?
Dat weet ik niet.
Hoe ben jij zelf? Ben jij iemand die daar goed op let of niet?
Nee.
Nee, hè?
Eigenlijk wel. Ik probeer het wel. Maar de omstandigheden zijn er niet altijd naar. En bijvoorbeeld, ik moest zondagochtend gaan speakeren in Brussel. Ja, en dan zat er niks anders op dan om 6 uur op te staan. Maar je weet dan dat het zomeruur begint. Dus dat is eigenlijk 5 uur midden van de nacht. En als je dan 8 uur wil slapen, dan moet je eigenlijk al om 9 uur de dag voordien in bed kruipen. Ja, en toen was ik nauwelijks klaar met alle artikels over zaterdag te posten.
Nog los van dat ook niet lukt, toch? 9 uur slapen?
Nee, natuurlijk niet. Je hebt ook nog geen slaap en je wil ook nog een beetje quality time. Dus die 8 uur slaap, dat is een lastige als je in een werkregime zit. Dus ik denk vooral voor de amateur triatleet die ook werkt en dergelijke, dat het toch vaak toch wel een lastige is om voldoende rust te hebben. En ik denk dat we vaker zeggen van ik ga een uurtje extra trainen, dan dat we zeggen ik ga een uurtje extra slapen.
Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het gros van de atleten is zich op zijn minst bewust van het feit dat je nachtrust nodig hebt, voldoende. En ik denk ook wel dat een groot gedeelte er ook wel serieus wel rekening mee houdt om die voldoende uren te pakken. Maar weet je wel, ik denk dat je ook de spijker op de kop slaat wat jij net zegt. Je dagelijkse werkzaamheden, je gezinsleven. Ja, je komt er gewoon niet aan toe om 7 uur, 8 uur, 9 uur 's avonds naar bed te gaan. In ieder geval heel veel mensen niet. En dat is inderdaad wel nodig als je inderdaad 5 uur of 6 uur weer de wekker hebt. En als we het dan toch daarover hebben, sla ik gewoon eventjes een brugje naar een partnermomentje. AGA Heinz, Hans, want daar is hij weer. Want je kunt op zijn minst.
Daar is hij weer, AG1. Ja.
Ja, daar is hij weer. Je kunt op zijn minst compenseren als je niet voldoende slaapt. En toch hoopt zo vitaal mogelijk te blijven. En ja, dan helpt een dagelijks shotje van AG1 je zeker wel. En zoals altijd hebben we voor onze luisteraars gewoon ook nu weer een hele mooie deal. Ik ga hem niet helemaal opnoemen, want de deal is eigenlijk wel redelijk goed bekend, denk ik. Maar iedere maand toch weer een klein beetje anders. Check vooral eventjes de link in de show notes als jij een maand lang AG1 wil proberen. Gebruik jij het nog steeds, Hans?
Nee.
God, nou ja,
dat had je eigenlijk ja moeten zeggen. Dat
volgende week ben je ziek.
Ja, ik heb mijn deel gehad, dus ik had het beter gebruikt. Voilà.
Ja, maar dit toont wel aan dat we gewoon eerlijk zijn, hè, Hans?
Want daarom. We liegen niet. Dus, nee.
Ik gebruik hem nog wel en ik moet zeggen, ja, ik kan het echt wel aanraden. Of het mij nou echt vitaler maakt en beter, ik heb geen idee. Maar het zit ook tussen de oren. Dat helpt ook altijd een beetje, laten we eerlijk zijn. En je krijgt gewoon echt wel belangrijke mineralen, bouwstoffen binnen die je altijd goed kunt gebruiken. Dus zelf proberen, link in de show notes. En dan zou ik je eigenlijk willen meenemen naar Oceanside, Hans. Maar laten we
Nog heel even, want ja, ik heb het nog niet gehad. Dus misschien moet jij volgende week gewoon een portie van mij meebrengen. Mogen we dat al zeggen, wat we gaan doen volgende week, Tim? Want daar hebben we het nog niet over gehad in de podcast zelf. Hè?
Daar heb je gelijk in. Maar ik denk dat we dat zeker mogen zeggen. Wil jij het zeggen of zal ik het dan vertellen?
Nou, het is in Amsterdam, dus doe maar.
het is in Amsterdam inderdaad. En als je Amsterdam en triathlon zegt, dan kun je eigenlijk niet om Athlete Sports World heen. Hè? Want dat is natuurlijk de triathlonwinkel, misschien wel van Nederland en sowieso dus van regio Amsterdam. Hebben natuurlijk een paar jaar geleden, ik denk 2-3 jaar geleden, een nieuwe winkel geopend. Echt direct aan het centrum van onze hoofdstad. Hele mooie grote experience shop is dat eigenlijk. Je kunt er voor alles terecht. En zij gaan een beetje een rebranding doen. Ik weet niet of ik de naam al mag noemen. Dus daar ga ik even voorzichtig mee zijn. Maar als je naar hun socials gaat, kun je het zien. Want het is een soort combinatienaam inmiddels al geworden. Athlete Sports World wordt nog gebruikt. Hoe dan ook, 10 april gaan zij die rebranding vieren in de winkel. Het is echt de hele dag. Ik geloof van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Afsluitend met een feest met disco, DJ's en noem allemaal maar op. Maar overdag, Hans, 12 uur, hè, geloof ik, uit mijn hoofd. Nemen wij een live podcast op. Daar in de winkel, met gasten natuurlijk. Waarschijnlijk zal Peter van Dartel zelf aanschuiven, eigenaar van Athlete Sports World. Dus ja, wij gaan weer live in actie te bewonderen zijn. Dus dat is tof. Jij, voor jou wel een lange rit dan, hè?
Dat wordt een stevige rit, ook omdat ik dags nadien, 's ochtends in alle vroegte, bij de 100 kilometer van de ultratrail Barak Frituur sta. Maar goed, je moet wat over hebben voor het triathlonpraat publiek, dus ik kom met heel veel plezier naar Amsterdam, afgezegd.
En dan gaan we nu naar Oceanside dus.
Ja, ja.
Maar ik wilde eigenlijk tegen je zeggen, laten we daar toch nog even mee wachten. Want we hebben een hele mooie Belgische overwinning, Hans, dit weekend. En laten we daar gewoon even mee beginnen. Jolien Vermeijlen,
ja.
Die wint in Carteira. En daar wint ze de Europe Triathlon Cup. En dat is niet de minste wedstrijd, hè? Laten we eerlijk zijn. Dat is altijd wel een sterk bezette wedstrijd.
Nee, klopt. En zeker nu helemaal, hè? Want er zijn nog wel wat grote namen ook aan het deelnemersveld toegevoegd. Want ja, de WTCS in Abu Dhabi die is weggevallen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dus zijn er wel een aantal toppers die opgeschoven zijn, die gewoon in plaats van Abu Dhabi een aantal andere races hebben geselecteerd, waaronder Carteira. Dus het was een mooi deelnemersveld. Maar ja, Jolien Vermeijlen die startte met nummer 1, was de hoogstgerankte, was de topfavoriete en als tweevoudig Europees kampioene. Ja, weet je, zij is gewoon in vorm, nu al. Dat was duidelijk. Ja. Ze heeft natuurlijk die eerste wedstrijd van het jaar gehad, Sirbanias. Daar nog wat leergeld moeten betalen op de lange afstand. Maar nu, ja, op deze kwart triathlon meteen zeer goed. Mee met de eerste uit het water. Goed mee op de fiets. En ze moest zelfs niet eens haar beste wisselkunsten bovenhalen, want de tweede wissel was een regelrechte ramp, denk ik.
Ja.
Maar dan is ze heel snel naar voren opgeschoven met Tomé, met de Portugese. En ik zag op een gegeven moment de armen van Jolien wat zakken. Nu, ze heeft dat wel een beetje in haar loopstijl, van zo wat meer met gestrekte armen ook soms te lopen. Maar dat gaf me niet meteen vertrouwen. Ik dacht, misschien heeft ze het moeilijk. Maar dat was blijkbaar de voorbode van, ik ga even mijn armen laten zakken, want die heb ik zo dadelijk nodig om in de aanval te gaan. 1 versnelling, klaar. Hele mooie zegen van Jolien. Dus schitterend begin van het jaar voor Jolien Vermeijlen. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. En op zich ook nog wel wat lichtpunten ook bij de vrouwen. Want wij waren met een heel grote Belgische delegatie in Carteira in Portugal.
In tegenstelling tot de Nederlandse delegatie. Dat viel heel erg tegen.
Ja, dat viel mij ook op, inderdaad. Want de vorige jaren toch altijd wel vaak vrij veel Nederlanders, ook in Carteira. En nu een pak minder, dus dat was inderdaad een opvallende. Maar de Belgen waren in totaal met 26 atleten, verdeeld over de elites en over de junioren, die zondag hebben gereisd. Maar bij de vrouwen hadden we in een kopgroepje van, hoeveel waren het er weer? 8 of 9 of zoiets in de kopgroep?
Ja, waren 3. 11, geloof ik.
11, ja. 3 Belgische dames. Dus dat was wel mooi om te zien. Een Belgisch blok en een Frans blok, dus die kopgroep is ook vooruitgebleven. Helaas Katrien Mazen met Wittemans nog niet de loopbenen om mee te spelen voor de echte topplaatsen, maar het feit dat ze mee waren was toch al goed. Dus op zich, ja, een mooie wedstrijd, mooi om te volgen, redelijk goed in beeld gebracht. Wat lastiger als je niemand herkende, want we waren aangewezen op Portugees commentaar. En dat blijft toch wel bijzonder lastige taal om te begrijpen als je niks van Portugees spreekt.
Maar ik vind jou altijd wel een beetje dubbel in hoe jij naar livestreams kijkt, Hans. Want dan probeer ik probeer dat echt te begrijpen. Maar dan heb jij soms best wel kritiek op de Ironman livestreams.
Ja.
En dan denk ik, nou, ik ben er best wel tevreden over. En ik heb deze livestream ook eventjes gekeken. Ik heb hem niet helemaal gekeken, want nogmaals, geen Nederlanders, of in ieder geval geen Nederlanders die een belangrijke rol speelden. Dus dan is het ook minder relevant voor ons. Maar dit, ik vond dit echt een typische Katera-livestream. En dat betekent bewegende camera's, best wel wazig soms. Bijna altijd van op de rug gefilmd. Ik vond dit echt een goede livestream, hoor.
Ja, nee, dat klopt. Op de rug gefilmd, dat was wel... Maar wel motoren in de race. Goede, ik bedoel, live beelden. Dus wat je wel vaker hebt, zeker op Euro Triathlon niveau, is van dat je van het fietsen 3 beelden krijgt en dat voor de rest dan een beetje omgevingsbeelden en zwemmen en dergelijke is. Dus dan vond ik Quartera inderdaad beter meevallen. Alleen is dat een top livestream? Ja, nee dat is het niet. maar goed, we konden wel de wedstrijd goed volgen. En op zich was het... Ja, ik vind het een mooie race, Quartera. Je kent ondertussen de wedstrijd ook. We volgen hem elk jaar, zeker omdat hij zo vroeg in het seizoen zit. Het is een mooi parcours, dat lopen dan langs de dijk en dergelijke. Ja, het heeft wel wat, dus ik vind hem altijd wel tof om te volgen. Het is een beetje een herkenbare wedstrijd geworden, zeg maar.
Ja, ik vind vooral dat loopparcours leuk, inderdaad, over die boulevard en dan nog een stukje eventjes naar... Ja, hoe noem je dat? Het binnenland of hoe wil je dat...
De binnenstad,
beschrijven? Ja, binnenstad, inderdaad. Ik vind het ook altijd spectaculair. En ik schreef ook, kijk, Jolien Vermeijlen die trekt eigenlijk gewoon de lijn van 2025 door. Ja. Hè? Want kijk, Jolien is natuurlijk iemand die al jaren aan de top staat. Maar vorig jaar was echt wel haar serieuze doorbraakjaar. Hè? Met die vierde plaats in Hamburg en verschillende overwinningen. Het was echt een jaar waarin ze zichzelf definitief op de internationale topkaart heeft gezet. Ja, dan win je nu in april, of sterker nog, in maart win je je eerste wedstrijd van... of tenminste, je eerste Europe Triathlon Cup alweer. Ja, dat belooft dan aardig wat spektakel. En als ik dan naar de Nederlanders kijk, weinig inbreng... of weinig atleten aan de start. En de atleten die er aan de start stonden, die zaten ver van achteren. Babette Rosman liet zich nog heel eventjes zien aan het begin van de race. Maar ja, zakt dan ook verder weg. Tot nu toe... Ja, zien we de Nederlanders weinig, Hans. En dan is het toch alweer bijna april.
Ja.
In een jaar waarin de Olympische Spelen een serieus hot topic gaan worden. Ik hou mijn hart een beetje vast. Maar goed, het is allemaal nog vroeg. Hè? En aan de andere kant, wanneer was het? Vorige week of die week ervoor? Ian Pennekamp, die zich natuurlijk prachtig liet zien op Lanzarote al. Mm-hmm. Maar tot nu toe vind ik het een beetje magertjes. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt.
Nee, ik zeg het. Ik had ook meer Nederlanders verwacht in Quartera. Ook omdat het is een kwartriathlon. Zoals in het interview met onze topsportdirecteur Maarten de Wilde, die zei een kwartriathlon die ligt niet. Hij zei in een sprinttriathlon, het zwemmen wordt vaak nog wat uitgevlakt, vaak ook als het met wetsuit is. En op 5 kilometer lopen zie je andere verhoudingen dan op 10 kilometer lopen. Maar nu zwemmen en lopen, de betere zwemmers, de betere lopers, die komen er wel uit in zo'n kwartriathlon. En je weet dat er een goed deelnemersveld staat. Dus eigenlijk, want de Belgen zijn met een massa atleten ernaartoe getrokken, vooral als waardemeter om te zien van waar staan we nu na de winter en hoeveel werk hebben we nog te doen richting LA. En daarvoor alleen is het eigenlijk al een waardevolle wedstrijd, los van de resultaten. Want ik zeg het, buiten Jolien Vermeijlen was het bij ons, bij de elites, niet echt succesvol. Ik ben misschien wat hard geweest, want ik kreeg ook nog wel wat opmerkingen van ben je niet iets te kritisch op de jonge gasten. Zeker bij de mannen, want ja, weet je, bij de mannen was ik denk ik een beetje kritischer, omdat ik wat ontgoocheld was dat er uiteindelijk niet veel uitgekomen is. Terwijl Joris Baslee was wel mee in een zeer selecte kopgroep van 9 atleten. Zak dan nog buiten de top 10 weg uiteindelijk in het lopen, was er in het zwemmen en het fietsen goed bij. Alleen al de rest van de Belgen zat niet eens in de eerste achtervolgende groep en zat in de grote tweede groep. Dus dat was een beetje een ontgoocheling, want ik had gehoopt dat ze iets meer zouden meespelen. Maar je moet dan ook wel tot de vaststelling komen dat voor 2 jongsters zoals Jasper de Vos en Jens Smolders, het is hun eerste echte grote kwartriathlon op internationaal niveau. Zij zijn eerstejaars belofte, geloof ik. En Jens die loopt nog een dertiger. 30 minuten 30 iets rond, ik weet niet meer precies de seconde. Dus dat was best nog wel mooi om te zien. Alleen het verschil was al gemaakt. Dus hij komt daar ook niet echt meer in de buurt van een top 15 plaats bijvoorbeeld. Dus er is nog werk aan de winkel. En je merkt wel, er zijn een paar gasten die potentieel hebben. Maar de successen die bleven nog even uit. Dus ja, dat maakt het toch nog even richting LA. Moet het beter? Ik heb dat ook geschreven. Zit er potentieel in? Dat absoluut ook wel. Hebben we ook gezien bij de juniores op zondag. Daar hebben we nog een 4e plaats weggekaapt met Ruben Kluis. Dus op zich een goed weekend in Quartera. En ook goed om te zien van dat de concurrentie staat ook al wel op punt. Vasco Vidaccia was indrukwekkend, moet ik zeggen.
Ja, maar dat was natuurlijk ook wel op voorhand de grote favoriet. Want voor de mensen die niks van de wedstrijd hebben meegekregen, het was echt wel prima bezet. Maar de echte wereldtoppers, die waren er niet. Zo eerlijk moet het ook wel zijn. Mm-hmm. Als ik even aan jou ga vragen, want Jolien die pakt dan hier een hele mooie overwinning. Ik zei het net al, vorig jaar was het natuurlijk fenomenaal. Wanneer was het moment voor jou, want jij volgt haar natuurlijk al lang, eigenlijk sinds dat ze is doorgebroken überhaupt in de triathlonwereld. Wat was het moment dat jij begon te beseffen dat zij inderdaad misschien wel eens naar die wereldtop toe kon groeien?
Goh, eigenlijk was dat met die European Games. Dat is eigenlijk echt wel haar doorbraakmoment geweest. In een mooi veld liet ze zien van echt met de toppers mee te kunnen. En dat ze helemaal tot de wereldtop behoort, ja, dat heeft ze vorig jaar wel in Hamburg bewezen. Dat is echt wel... Ik heb het met haar er ook over gehad, toen we haar als triatlete van het jaar hebben benoemd aan het einde van vorig jaar. En zij was er ook mee eens. Ze heeft die twee Europese titels, dat valt altijd op. Je wordt constant vermeld als tweevoudige Europees kampioen, hè. Maar uiteindelijk is het wel Hamburg wat als individuele prestatie daar nog een stukje boven staat, boven die twee Europese titels. En daar is Jolien het zelf ook mee eens. Dus eigenlijk, ja, sinds die prestaties, ja, hoort ze er helemaal bij. En ik denk dat we met haar ook rekening moeten gaan houden. Ik zag ook dat ze bijvoorbeeld haar Europese titel op de sprint alleszins niet gaat verdedigen. Omdat ze voorrang geeft aan de World Triathlon Championship Series. Dus dat is ook wel een teken van dat ze die stap vooruit nog verder aan het zetten is en nog verder wil groeien.
Een hele logische keuze, toch?
Dat is op zich wel, ja, ik vind het ook een logische keuze. Het is ergens jammer dat je niet die titel gaat verdedigen. Maar zoals ik net zei, Hamburg stond boven die EK's, wat mij betreft, qua prestatie. Als ze datzelfde kan laten zien in een Samarkand en in een Algero, ja, dan is dat ook, wat mij betreft, zeker richting LA, een veel betere beslissing. Want daar vallen nu eenmaal meer punten te verdienen.
Ja, overigens... Het zou natuurlijk wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ze überhaupt zo'n Europese titel op die afstand pakt. Want het is natuurlijk maar de vraag wat er met die World Triathlon kampioenschappen gaat gebeuren volgend jaar, ja, als het die Triathlon World Tour is geworden.
Ja, heb ik nog niet bij stilgestaan. Dat is een goeie. Dat is een goeie, inderdaad. Als dat meer challengerwedstrijden worden, ja, gaat dat dan nog een EK opleveren? Ik neem aan dat ze daar nog wel even mee doorgaan, want het EK is wel het vlaggenschip ook voor Europe Triathlon. Dus ik denk dat die daar nog wel wat willen uithalen. Maar ja, goed.
Ik vraag me dat af, Hans, want als je bijvoorbeeld naar... Even voor de alle duidelijkheid, voordat mensen misschien denken dat ik hier al iets over gehoord heb. Dat is niet zo. Dus dit is puur mijn gevoel, het idee wat ik erbij krijg. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het EK lange afstand, wat vaak in Almere is. En dan heb je dus echt specifiek over het Europe Triathlon EK. Hè?
Ja.
Je maakt mij niet wijs dat zo'n kampioenschap interessant is voor de T100 als je... Want dan zou je bijvoorbeeld in september een EK lange afstand hebben, maar dan heb je daarna... een grand final waar alles om moet draaien voor hun. Ja, dan geloof ik er niet in dat ze al dat soort kampioenschappen gaan behouden, hoor.
Ja, enerzijds denk ik niet, maar ik zeg het anderzijds. Ik weet dat Europe Triathlon, voor hun is budgetair ook, dat EK wel belangrijk. Dus daar zijn toch twee
budget
kanten.
Budget hebben ze toch niet meer nodig, nu ze gebackt worden door de T100?
Dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Zij zullen ook wel mee profiteren van de grote som geld die ongetwijfeld World Triathlon ook vanuit...
Natuurlijk. Dat is een totaal veranderde wereld geworden. Ja. Dus ja. Ze zijn ook gewoon overgenomen. Ze zijn niet overgenomen, maar het is gewoon een volwaardig partnership waarbij in principe de volledige sportieve richting bepaalt. World Triathlon is nu eigenlijk alleen het orgaan wat voor de regels en uitvoering daarvan zorgt.
Ja.
Maar de PTO bepaalt gewoon welke wedstrijden er zijn, wanneer en waar in principe.
Nee, klopt ook wel. Ja, ja, nou goed, ja, dat gaan we zien. Dus, overigens, Tim, over Algero gesproken, vond ik wel een opvallende, want Maarten die had het er vorige week tegen mij over. Die wedstrijd is verplaatst naar 30 mei, maar 2 weken geleden is de Belgische delegatie erachter gekomen van dat ook van afstand veranderd is en het hele programma is aangepast. Dus we krijgen daar alleen een individuele OD-triathlon, dus geen sprint-triathlon en geen mixed team relay. Terwijl voordat de wedstrijd verplaatst werd, ging het dus een sprint-triathlon en een mixed team relay zijn. Dus geen relay, maar wel een OD. En Hij zei ook van, ja, daar is gewoon niet over gecommuniceerd geweest. Ze zijn er eigenlijk achter gekomen omdat ze een beetje aan het inplannen waren en dat ze plots zagen dat het hele wedstrijdprogramma veranderd is. Ik had er ook niks van te horen gekregen.
Nee, ik heb dat ook helemaal niet meegekregen. En ik zit, dat is dus recent bekend geworden. We zitten dan, nou, pakweg 2 maanden voor die wedstrijd.
Ja.
Het is nogal een verschil, Hans, voorbereiden op een OD of een sprint.
Ja, ja, inderdaad, inderdaad. En ook als je denkt van, ja, met de mixed team relay ploeg, wedstrijd in Europa, ja, meepakken, ja, dan valt er weer eentje weg. Dus dat zijn allemaal van die vreemde dingen dat ik denk van, dit is communicatief, ja, bijzonder zwak. Ja, ik wil zeggen, niet sterk, maar, of niet slim. Maar, ja.
Wat gaat er nog meer gebeuren, Hans, de komende weken? Want ik vraag het maar gewoon aan jou, want... Je glazen bol is spot on, hè? Want jij hebt er... Nee, maar serieus. Oké, je hebt ook wat foutjes gemaakt. Je hebt ook wat foutjes.
Daar meteen mee.
Nee. Daar gaan we het zo natuurlijk even over hebben. Maar wij hebben natuurlijk veel contact, app-contact rond wedstrijden vaak met elkaar, waarin we toch even appen. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Of heb je dit gezien? Nou ja, noem maar op. En credits naar jou. Je appt al vrij vroeg in de wedstrijd van, let maar op, Jolien Vermeijlen gaat winnen. Dus dat had je goed.
Dat klopt. Quartaire had ik goed. Dus.
laten we naar Oceanside gaan, Hans. Want, ja. Want
die had ik iets minder goed, maar dat zat ik nog redelijk dichtbij. Ja.
Had je iets minder goed? Was misschien ook iets makkelijker of iets moeilijker te voorspellen.
Ja.
En zeker in de fase waarin we contact met elkaar hadden, want dat was echt vroeg in de wedstrijd. Maar nou ja, laten we het dan gelijk even benoemen. Jij appte mij, schrijf maar op, Kirsten Kasper gaat winnen.
Ja.
Ik vraag me eigenlijk, ik heb jou al gelijk, hoe kom je nou in godsnaam bij Kirsten? Ik denk dat nog steeds een beetje.
Schrijf het er maar in. Ja.
Ja. Hoezo dacht je dat?
Ik was aan het kijken naar die race en ik had daar ook in mijn voorbeschouwing al vernoemd als een van de outsiders, omdat zij komt van de korte afstand. Het was haar 2e 70.3 Ironman. Vorig jaar heeft ze de eerste die ze meedeed meteen gewonnen. Sterk gelopen daar ook. En ik was een beetje aan het kijken. Als je kijkt de laatste tijd, Taylor Nip en haar lopen, dat is niet echt super. En ik was aan het kijken naar de achtervolgende groep op Taylor. En ik dacht, ja, als je hier kijkt naar deze dames, daar zitten een paar goede lopers bij, maar vooral Kirsten Kasper. En dat was op het moment dat het gat nog maar 1,5 minuut was. En ik dacht ook van, ja, als het daar rond blijft, dan heeft ze daar een kwaaie klant aan. Dus ik zeg, ja, schrijf maar op, Kirsten Kasper. Dat is een beetje een verrassing, zeg maar. En ik ga altijd graag voor de dark horses en voor de verrassingen.
Ja.
Maar goed, Tim is mij dan de rest van de 90 kilometer fietsen om de 5 minuten de tijdsverschil aan het doorsturen geweest. Telkens met steeds grotere smileys als het verschil na 7 minuten groeide. Ja, en dan weet je ook van, dit gaat hem niet worden.
Het was een ouderwets sterke telenip, toch, ja, Hans? Zo simpel is het.
Ja, nee, inderdaad. Sterker dan, het leek mij dat ze sterker was dan in Gold Coast.
Nou, de laatste kilometers niet meer, hè?
Nee, maar ja, goed, het gat was ook groot genoeg weer. Dus ja, dat,
maar als je bedenkt dat ze, voor de mensen die de wedstrijd niet mee hebben gekregen, ze bouwden een voorsprong tijdens het fietsen op van 5 minuten ongeveer, op Solveig Lofset en Sif Bennings-Madsen. En nou, die laatste die viel tijdens de run gelijk weg. Maar Solveig Lofset die bleef mooi in de achtervolging. Verschil bleef de eerste 10 kilometer zo'n 5 minuten. Maar in de laatste paar kilometer werd die voorsprong van 5 minuten gereduceerd tot ongeveer 2 minuten. Zelfs minder dan 2 minuten, geloof ik. Dus dat is ook niet een hele vrijwillige inhaalactie. Of tenminste, Telenip wilde heus niet dat ze zo dichtbij kwam.
Nee, denk ik ook niet. Maar ik denk dat dit meer op het konto te schrijven is van Solveig Lofset dan Telenip. En dat las je ook her en der na de wedstrijd. Het fietsnummer, tweede helft van het fietsen van Lofset en het lopen was echt wel sterk bij de Noorse. Ik denk dat even duurde dat ze echt op gang is gekomen. Want ja, ze leek echt helemaal de boot te missen in het begin van de wedstrijd. Als die echt een stuk beter zou kunnen zwemmen, ja, dan wordt dat echt een wereldtopper de komende jaren. Ze is dat nu eigenlijk al, maar ja goed, we kennen de omstandigheden waarin ze wereldkampioen Ironman is geworden. Dat gaat niet elke keer gebeuren, hè, dat er twee voor je helemaal instorten en stilstaan op, in dit geval de Queen Kay was het, zeg maar. Nog niet eens
dit zal er altijd achter volgen, Hans.
Ja, weet je, over een paar jaar weet niet zo heel veel volk meer dat. Dan, je blijft gewoon wereldkampioen Ironman voor het leven. Hè? Dus in welke omstandigheden dat precies is. Maar nu zit dat nog redelijk vers in het geheugen. Maar dat zal er wel inderdaad blijven achtervolgen nog een tijdje.
Ja, want denk je niet dat ze voor de insiders inderdaad altijd de wereldkampioen is in de editie waarbij de twee toppers uitvielen?
Ja, maar ja, je moet het doen, hè. Je moet de finish halen. Dus,
precies. Ja. Dat vind ik dus ook. Want voor mij is het een hele, hele terechte winnares. En ja. Ik bedoel, Lucy Charles en Taylor Nip, die bliezen zichzelf gewoon in de hitte op. Alleen, als ik dan nu luister naar wat jij zegt. Ja, weet je wel, jij zegt ook. Als ze goed gaat zwemmen, dan wordt het een echte wereldtopper. Ja, ja, dat zeggen we dan over de wereldkampioen Ironman.
Anders. Ja. Nee, klopt. Maar je ziet dat ze hier nog net tekort komt, omdat ze moet een enorm gat dichten. En niet op de minste. En ja, het was echt weer vintage Taylor Nip. Dus het is een mooie race. Bij de vrouwen was het wat minder spannend. Omdat dat was echt wel duidelijk na het fietsen. Oké, het werd nog even spannend tussen Taylor Nip en Solveig Lofset. Maar dat werd nooit echt een gat waarvan je dacht van ja, ze gaat er echt naartoe lopen. Dus dat was wel mooi om te zien. Maar bij de mannen heb ik echt wel een wedstrijd gezien, Tim. Ja, zoals we er weinig te zien krijgen, vind ik. Een heel gesloten race vond ik het in het fietsen. Wij zijn elkaar ook aan het appen geweest. Ik heb op een gegeven moment gezegd van ja, volgens mij wordt het Sam Long. Dat heeft ook niet zo heel veel gescheeld. Hij heeft wel het initiatief genomen op de fiets, samen met Jonas Schoenberg. Maar daarachter, die groep, die bleef gewoon constant samen. En als je keek naar de beelden en je keek naar de tijdsverschillen, dan zat daar volgens mij een pak volk bij dat echt geen trap te veel gegeven heeft. Zo leek het wel.
Nee, het was echt, ja, wat jij zegt, we hebben er veel contact met elkaar over gehad. En het was ook niet een groep met de minste namen. Hè? Sam Appleton, Antonio Benito Lopez, Cameron Wurf, Gustav Iden, Josh Lewis, Henry Rappo, Casper Storms. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar.
En Christian Bloemenveld.
Bloemenveld zat natuurlijk ook in die groep. Ja, dus weet je wel, dat was echt een grote groep. En je had daarvoor dan inderdaad Schoenberg en Sam Long zitten. En nou ja, je zag die Schoenberg eventjes die fout maken. Hij kreeg zijn sokken niet aan in de wisselzone. Waardoor Sam Long net iets eerder aan die run kon beginnen. En toen appte ik jou volgens mij ook nog letterlijk. Als Sam Long ongeveer 80 of 85% van zijn normale loopbenen heeft, dan gaat niemand hem meer terugzien.
Ja.
En letterlijk 400 meter later loopt Schoenberg hem al voorbij, Hans.
Ja, ja.
Dat verbaasde me denk ik nog het meest van de hele dag. Hoe sterk die Schoenberg was.
Ja.
En als jij dan net over Solveig Lofset zegt van dat kan nog wel een wereldtopper gaan worden. Ik denk echt dat Schoenberg, ik heb het volgens mij eerder ook al een keer gezegd in de podcast, ik denk echt dat dat de toekomstige wereldkampioen Ironman gaat worden.
Mm-hmm.
En ik zie in hem ook wel een soort nieuwe Jan Frodeno, eerlijk gezegd.
Ja. Je zou wel eens gelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben al een paar keer sceptisch geweest, omdat ja, Schoenberg altijd dat imago heeft gehad van in het slot van het fietsen in de aanval te gaan, als eerste beginnen lopen aan een gigantisch tempo, om vervolgens een paar kilometer verderop toch weg te zakken. Alleen, het lijkt hem steeds beter te lukken. En het was hem zelfs bijna gelukt om naar de zege te lopen. Al zag je gewoon echt in de absolute slotfase dat hij het wat lastiger kreeg. En dan krijg je te maken met een Christian Bloemenveld die out of this world is. Ja. Dat moeten we zo ook wel even benoemen. Maar Schoenberg laat wel zien dat hij echt wel uit het goede hout gesneden is. En meer, denk ik, zijn eigen tempos vindt. En de manier waarop hij moet racen op die langere afstand. Waar ik vroeger altijd een beetje schrik had van, hij ontploft volledig op de fiets en moet dat achteraf cash betalen in het lopen. Ja, zag je dat er nu wel lang goed uit. En uiteindelijk loopt hij een 1.09, wat toch wel een mooie halve marathon tijd is in Oceanside. Dus ja, op zich is ben ik toch wel geneigd om jou een beetje meer te volgen. Hij moet nog wel een stap zetten. Het moet nog net iets sneller in dat lopen om echt mee te spelen voor wereldtitels. Maar het gaat wel de goede kant uit met Schoenberg. Ja,
wat
absoluut.
Ik van hem begrijp is dat hij echt een krankzinnig trainingsbeest is. Met weken van 40, soms 45 uur.
Oeh.
En dat hij echt nergens door laat tegenhouden. Dat hij daarvan is ook maar de vraag, hè, Hans. Werkt dat natuurlijk? Want is dat niet te veel? Ik begrijp wel echt, wat ik dan van de insiders begrijp die een beetje uit zijn omgeving komen, is dat hij echt, echt extreem is in wat hij traint. Ook bijvoorbeeld de week voor een wedstrijd nog, dat hij dan ook nog extreme dingen doet. Maar ik weet niet, ik denk dat het een van de meest potentierijke atleten van dit moment is, eerlijk gezegd. En alles klopt ook, hè. Maar ja, goed, dat geldt natuurlijk ook voor een man als Jelle Geens, Martin van Riel. Maar dat zijn allemaal van die ja, echt atletische figuren. En dat vind ik van die Jonas Schomburg ook. Ja, ik weet niet. Ik vind hem gewoon in zijn voorkomen ook heel erg aan Jan Frodeno denken. En, ja, weet je wel.
Ja, stel nog wel een beetje, ja.
Ja, hij mag nu natuurlijk nog niet in zijn schaduw staan. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Mm-hmm. Maar we gaan het zien. Ik denk dat het echt wel een hele grote kan worden. Maar ja, Hans, als je dan inderdaad naar eigenlijk het enige kanon van dit moment kijkt, Christian Bloemenveld. Dit was niet normaal, hè, wat hij liet zien. Echt niet normaal, toch?
Nee, ik vind alles bij elkaar genomen. Hij zet een geweldige wedstrijd alweer neer. Deze keer, denk ik, ik wou zeggen rustig aangedaan op de fiets. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Zeker niet met die 20 meter die ze moeten hanteren. Maar alleszins niet opgeblazen op de fiets. Dat alles behalve. Dan loop je gewoon een halve marathon van 1:07. En eigenlijk moeten we gewoon zeggen 1:06. Want de laatste halve kilometer is hij weer volle bak het publiek aan het groeten geweest. En slalomen van links naar rechts. En genietend van zijn overwinning. Maar dat is dus een week nadat hij een 70.3 Ironman in Geelong wint. Na een battle met Hayden Wild en Jelle Geens. Waar je echt wel diep moet gaan. En daar zette hij een 1:06 neer. Een week later een 1:07. En dan wetende dat hij dan 3 weken geleden Ironman New Zealand heeft uitgedaan. Dat is... Als je dit aan de gemiddelde... En zelfs zet er maar prof-triatleet bij, of aan de gemiddelde triatleet gaat vragen, van, je hebt een Ironman gedaan, 2 weken later doe je een halve, nog eens een week later doe je een halve. Hoe voel je je in die laatste halve? Ja, dan denk ik dat er weinigen gaan zijn die aan een 1:07 de halve marathon lopen, Tim.
Ja, ik denk ook dat er überhaupt weinig mensen zijn die een losse 1:07 één keer lopen. Dus ja. het is niet te bevatten. Maar ik weet ook niet wat me nou het meest onder de indruk heeft gemaakt. Want kijk, het is misschien nog niet eens zozeer die tijd, die 1:07. 1:07:01, hè, dus maak het inderdaad, noem het gerust een 1:06. Het is meer de manier ook hoe het eruit ziet, Hans. Want ja. Nou ja, weet je wel, dit hoeven we niet eens te herhalen. We hebben het allemaal gezegd, Bloemenveld is niet het meest typische. Als je het dan, hè, atletische figuren, ja. Bloemenveld is daar niet het beste schoolvoorbeeld van. Is natuurlijk breed, best wel gedrongen. Maar we kennen dus ook wel een beetje zijn werkende loophouding. Mm-hmm. Maar dit jaar, en dat was nu deze wedstrijd echt te zien, net als dat het vorige week ook al te zien was. Het lijkt wel alsof die gast het asfalt niet eens meer raakt, Hans. Het lijkt wel alsof hij... Ja, alsof hij letterlijk vliegt, joh. Het is bizar. En ook totaal geen vermoeidheid, lijkt het, hè?
Nee. En hij doet dat echt aan een tempo waarvan je denkt van, ja, het ziet er gewoon echt... Het lijkt heel soepel als je hem ziet lopen, maar het is zo snel. Want ik was nog aan het hopen, ik heb nog naar jou gestuurd van, yes, heb ik mee aan. Long zag je wel, dat die moest echt vrij snel de rol lossen. Ik denk dat hij het heel zwaar had, het einde van de halve marathon. Dat zag je ook toen Casper Stornes overigens voorbij kwam. Over snel lopen gesproken. Die passage van Casper Stornes, hoe die wegloopt van Sam Long, dat was zo... Even gewoon 100 meter spurtje trekken en dan weer terug naar halve marathon tempo. Indrukwekkend. Maar Jonas Schomburg die pikte nog wel even aan bij Bloemenveld. En dan dacht ik, ja, dit kan nog wel mooi worden. Maar je zag Bloemenveld niet echt versnellen. Die bleef gewoon aan datzelfde tempo lopen. En je zag gewoon bij Schomburg, ja, metertje, 2 meter, 3 meter, klaar. Dus het is echt, het gaat niet... Ik denk dat als je dit gaat bekijken bij Bloemenveld, dat dit een heel strak, vlak tempo is, Tim. En wat mij opvalt, en als ik de gelegenheid heb, ga ik hem zeker eens die vraag stellen. Maar hoe vaak zie je hem tijdens die halve marathon naar zijn horloge kijken?
Vaak, hè?
Ja, hè? Dat valt mij enorm op tegenover vroeger ook. En ik heb dus de indruk dat hij gewoon probeert om een constant vlak tempo te lopen en dan regelmatig kijkt van, zit ik nog op dat tempo? Moet ik hier wat sneller of wat trager? Dus ik denk dat die... Ja, verdomd goed weet van met wat hij bezig is. En dat is slecht nieuws voor de concurrentie.
Ja, dat is slecht nieuws. Aan de andere kant, dat is jou ongetwijfeld ook opgevallen. Bij de finish keek hij verrassend vaak over zijn schouder, hè?
Was nog even kijken van... Maar zou dat er misschien ook mee te maken kunnen hebben dat Casper Stornes op 4 lag? En ze zien elkaar natuurlijk bij die keerpunten. Dus ik kan me wel voorstellen, ik denk dat hij wel weet van, oké, Long en Schomburg, die hangen eraan. Maar misschien was hij niet helemaal zeker van ja, waar zit Stornes ergens. Want die was heel snel aan het inlopen in het tweede deel van de halve marathon.
Dat zou ook kunnen, inderdaad. Ja. Maar goed, dat viel me wel op.
Dat is ook
wel
overigens bizar, hè?
Want heel bizar.
Eigenlijk zagen we in Nice hetzelfde. Het begin van het lopen was niet top bij Stornes. En dan loopt hij gewoon echt dat tweede deel supersnel. En dat was nu niet anders. Dus wel een opvallende. En daarbij moeten we zeggen, hij lijkt mij ook wel helemaal hersteld. Want hij zat met een voetblessure. Dat heeft Christian Bloemenveld zelf nog gezegd in de aanloop naar Geelong. Maar ja, nu, twee weken later, zie je dat Stornes in orde is. Iden, denk ik, iets minder.
Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, Hans, over Iden. Want had een hele slechte swim. Rijdt vervolgens indrukwekkend sterk op de fiets, want dan weet hij een gat van een minuut te dichten. Zit dan toch weer in die groep.
Ja samen met Sam Long zo wat komen aansluiten.
Ja, precies. Ja. En dus toen dacht ik, nou, ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, dan zie je eigenlijk dat hij met het lopen, ja, ik geloof dat hij 3-4 minuten uiteindelijk verloor. Ja. Wat echt wel heel veel is. Ja. En ja, ik heb het idee dat Iden nooit helemaal meer is geworden wie hij was.
Nee, maar ja, dan kwam hij vorig jaar toch nog wel weer sterk voor de dag in Nice en dergelijke. Dus ja, kijk, ook daar hebben we een paar keer gezegd van, ja, komt hij nog wel terug naar dat oude niveau? Nu natuurlijk ook bij hem, hè, want niet alleen bij Stornes, maar ook Iden had last van een voetblessure. Dus die was ook niet helemaal top in de aanloop naar deze wedstrijd. Ik denk dat het nog vroeg is. Dat was ook wat we in het commentaar hoorden. Hè. It's still early days. Dat Bloemenveld nu al zo sterk is, wil nog niks zeggen wat het in oktober gaat geven. Maar ik denk dat de mentale tikken die de tegenstand heeft gekregen van Big Blue, dat gaat bij een paar mannen toch wel pijn gedaan hebben. Ik denk niet in het minste bij Sam Long.
Ja, over het commentaar gesproken. Wat vind jij nou van die Greg Alexander, Hans?
Ja.
Dat is toch slecht, Hans?
Ik vind het ook niet top, nee, inderdaad. Ik weet,
er komt het totaal geen hemmer. Het is een topatleet, weet je wel. Ja. Echt, weet je wel, hij heeft de grootste prestaties geleverd. Ja. Maar dit is niet zijn cup of tea, want er komt totaal geen emotie. Ja, ik weet, het neemt me totaal niet mee in de wedstrijd. En Laura Cyril trouwens ook niet.
Nee, maar ik vond Laura nog wel meevallen. Ik vind dat die weet nog vrij veel insight info van de atleten. Dus dat is nog wel tof. Maar ik vind ze, en ook Rinnie, die overigens die dan de live tussenkomsten doet. Maar dat vind ik al langer. Die heeft er ook de stem niet voor, vind ik. Dat
nee,
vind ik
wel
een belangrijk onderdeel van commentator zijn. Dat is dan beroepsmisvorming van mijn kant. Maar het is ook geen cadeau dat ze niet naast elkaar zitten. Want ze zitten gewoon vanaf thuis te commentariëren. In het begin kregen we te horen van dat er een technisch probleem was met Crowley, die in Australië waarschijnlijk ergens zit. De vorige keer klonk hij alsof hij in de badkamer zat op te nemen. Deze keer leek het meer alsof hij vanuit de keuken zat op te nemen. Maar het mist inderdaad zo wat ambiance en warmte. En weet je, de dynamiek die je hebt als je naast elkaar zit commentaar te geven, die krijg je nooit als je los van elkaar online zit commentaar te geven. En ik vond ook dat ze elkaar af en toe in de reden vielen, omdat ze, ja, je ziet natuurlijk niet wat de ander aan het zeggen is, dus ja, geen topomstandigheden, maar sowieso vind ik het commentaar van Greg Alexander niet top. Ik vind ook vaak dat ze te weinig voorbereid zijn, en dan denk ik ook, waarom moeten dat altijd oud-atleten zijn die dat commentaar geven?
Precies, dat punt probeer ik een beetje te maken, want dat zeg ik, ja, weet je, ik snap het echt, hè, het is een aansprekende naam. Maar commentaar geven bij een wedstrijd, dat is ook gewoon een serieus vak.
Ja.
Ik bedoel, en je laat een topatleet ook niet ineens het 8-uur-journaal presenteren.
Dat is gewoon zo.
En ik vind het gewoon.
Greg Welch denkt wel dat hij het zou kunnen, hoor. Het journaal presenteren, dat wel.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Kevin McKinnon het ook gelooft. Maar ja, ik denk er toch iets anders over. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Het was wel genieten, Hans. We hebben een week achter de rug. Eerst Geelong, nu dan deze wedstrijd.
Ja.
Ja, dit waren twee WK's op een rij, joh.
Ja, en effectief, als je kijkt ook naar de sterkte van het deelnemersveld en hoe de wedstrijd verliep. Een paar leuke nieuwe namen erbij. Dit is Mullen, zeker zo aan het begin van het seizoen. alleen de enige bedenking van net hetzelfde zoals de commentatoren zeiden. Ja, het is still early days, dus heel vroeg op het seizoen. Maar dat de spankracht nu al zo groot is, ja, ja. Ja. Ik moet eerlijk zijn, Tim. Ik kijk uit naar de T100, of we daar hetzelfde niveau gaan te zien krijgen. Maar voorlopig is het duimen en vingers aflikken met de Ironman Pro-series.
Ja, dan gaan we even naar Sam Laidlaw, Hans. Want ik heb volgens mij 2 weken geleden tegen jou gezegd, of was het vorige week? Jij was een beetje moe van... was jij ook weer een beetje moe?
Ik van Sam Laidlaw, jij van Lionel Sanders.
Dat was het. Ja, dat was het. Jij was van Sam Laidlaw. Ja, inderdaad, ja.
Ja.
Dus jij zei dat je een beetje moe was van Sam Laidlaw. En toen kwam je weer in het nieuws. Wat zeg je? Ja, nu ik ook. Ik ook, ja. Want ik vind dit, ja, Hans, ik zag ook de reacties voorbij. Dan laten we even bij het begin beginnen. Hij heeft een statement online geplaatst waarin hij oproept dat er gestopt moet worden met anonieme uitzonderingen voor het gebruik van verboden middelen op de dopinglijst. Want als je bepaalde aandoeningen hebt, bijvoorbeeld ADHD, dan kun je als topsporter daar een uitzondering voor krijgen. Dan mag je bepaalde medicijnen gebruiken die op de verboden middelenlijst staan. Dan vraag je, dat heet dan een anonymous, ja, TUE, denk ik.
TUE, ja.
Oh, TUE, ja, TUE, TUE. Dat vraag je dan aan bij de International Testing Agency. Dat wordt dan al dan niet goedgekeurd. Nou, er zijn de cijfers, hebben we in onze artikels erbij gezet. De afgelopen 7 jaar gaat het dan om 3500 aanvragen, waarvan er 2361 werden goedgekeurd. Als je specifiek naar triathlon kijkt, 54 verzoeken goedgekeurd de afgelopen 7 jaar. En slechts 1 afgewezen, 17 teruggetrokken. Dus het merendeel wordt gewoon goedgekeurd. Maar dat gebeurt anoniem. En de reden daarvan is, ja, best wel heel logisch. Je wil niet per se je ziektes of aandoeningen aan de grote klok hangen. Je wil in ieder geval de keuze hebben om dat privé te houden. En nou heeft Sam Laidlaw dus een statement best wel uit het niets online gedropt. Hij wil van dat anonieme karakter af, hij wil dat het openbaar wordt.
Ja.
Er wordt best wel veel steun, want hij vroeg dan profatleten om hem te steunen. Jelle Geens, die was de kippen bij trouwens, om hem te steunen, zag ik. Maar ik zie er ook wel wat kritiek op komen. En ik moet zeggen, ik ben ontzettend kritisch. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt.
Ja, het heeft twee kanten, dit verhaal. Overigens, allereerst even uitleggen. TUE staat voor Therapeutic Use Exemptions.
Ja.
Dus de uitzondering voor medisch gebruik van bepaalde producten. Vaak gaat dat overigens over atleten die last hebben van astma bijvoorbeeld, die daarvoor een speciaal product moeten gebruiken. Maar ook in het geval van cortisone. Soms zit je met een zware blessure waar je cortisone nodig hebt. Dat staat heel vaak op de verboden lijst. Als je geen cortisone gebruikt, ja, dan kan het echt heel lang duren eer je herstelt van zo'n blessure. Alleen als je dan de gegevens zeg maar zou bekendmaken van zo'n TUI, dan weet je natuurlijk ook wel als concurrent van hij of zij gebruikt cortisone om deze reden, dus die zit met een blessure. Ja, je wil niet altijd dat aan de grote klok gaan hangen van hoe het met je is en dergelijke. Sam Laidlaw zegt zelf van, ik wil gewoon misbruik tegengaan. En ergens vind ik dat ook best wel een logische vraag als je ziet hoe groot het aantal verzoeken is de laatste tijd. Want jij zei het net, in 2025 waren er 43 verzoeken vanuit de pro-triatleet. Ja, de pro-triatleten zijn maar niet super, super veel. Dus het is een groeiend aantal. Dus ergens heb ik ook zoiets van, dat mag niet de spuigaten uitgroeien. Alleen, dat moet wat mij betreft wel anoniem blijven. Dit zit gewoon in de privésfeer, dit zijn medische gegevens. Dus om dat helemaal vrij te gaan maken, ja, dat...
Plus het is ook niet zo dat je het zomaar krijgt of zo, Hans. Want ik bedoel, je doet zo'n verzoek en vervolgens wordt dat dan dus al dan niet goedgekeurd door de International Testing Agency. Het is niet dat daar zo even Jan van om de hoek naar kijkt of zo. Hè. Daar wordt natuurlijk heel, heel goed gekeken van, is dit een terechte aanvraag of niet natuurlijk.
Ja. Ja, ik vind het vreemde van het hele verhaal, en daarom dat ik nog een klein beetje meer Sam Laidlaw moe was. Want hij heeft, voor de rest heeft hij ook nog een grappig filmpje met wat memes waarin hij dan zijn kop plakt. Ook neergezet. Langs de andere kant zag ik ook een Instagram-post van hem daartussen voorbij komen. Waarin hij redelijk depressief reageerde op zijn opgave in de marathon van Barcelona. Dat daar een vlog over komt, maar dat hij een beetje hetzelfde gevoel had als vorig jaar in het begin van het seizoen, toen zijn trainingen voor geen meter gingen. En dan denk ik van, hij lijkt wel een beetje bij momenten, zeker in zijn communicatie, wat bipolair te zijn, door langs de ene kant heel funny en grappig te doen, en dan helemaal aan de andere kant van het spectrum redelijk down, of helemaal down, beginnen over zijn fysieke toestand en dat hij moet opgeven in Barcelona. En daartussen ook nog even zijn gal spuien over anonieme TUE's. En dan denk ik van, ja, dit gaat alle kanten uit. Ja. Maar ja, dus ik zie er geen lijn in bij Laidlaw op dit moment.
Ik hoor het al, tussen jou en Laidlaw gaat het niet meer goed komen.
Nou, ik vind het echt een prima kerel, ik kan het er goed mee vinden. We hebben al een paar keer met elkaar gebabbeld. Dus op dat vlak, ik vind hem gewoon nu op social media gewoon een rare houding aannemen soms. En dat vind ik wel vreemd.
Eens. Oké, neem ik je weer terug mee naar het winderige Nederland, want dat was het afgelopen weekend. Maar er stond het tweede NK alweer op het programma, want we hebben het NK Wintertriathlon een paar weken geleden gehad. Nu stond het NK Duathlon over de standaardafstand op het programma. 10 kilometer lopen, 42 fietsen en 5 hardlopen. Op een ook voor jou niet onbekend terrein, Hans. Het was op de Willem-Alexander Roeibaan, waar wij natuurlijk ooit nog het NK livestream hebben gedaan. Hè?
Ja, ja.
Of tenminste het livestream van het NK, wat was dat, Sprinttriathlon denk ik, of OD?
Zal
het OD geweest zijn, denk ik.
Ik denk OD, maar
ja, dat denk ik ook
niet meer zeker. Ja.
Nee. Ja, we hebben het natuurlijk een paar keer daar gedaan in Rotterdam en wij hebben het dan zelf 1 keer samen gedaan in Rotterdam. Hoe dan ook, het is een mooie wedstrijdlocatie natuurlijk, prachtige rondes. En de winst ging naar Marco Versluis bij de mannen, spannende wedstrijd. En bij de vrouwen, oppermachtig eigenlijk, Eva Cornelissen, die onder andere Dieske Kruijsselbrink erop legt. Tijdens het fietsen was ze ongenaakbaar, echt een groot gat gepakt. En dat vond ik wel indrukwekkend, Hans.
Ja, dat is een zeer mooie prestatie van haar. Ik moet wel zeggen, Eva behoorde toch wel tot de favorieten, maar als je ziet hoe Dieske Kruijsselbrink de afgelopen maanden, zeg maar, en ook in de hel en dergelijke tekeer is gegaan, toch wel knap van Eva. Ik moet vooral zeggen, ik was vooral een beetje verrast door de kampioen bij de mannen.
Ja, Marco Versluis. Aan de andere kant, ik snap dat je dat zegt. Aan de andere kant, hij won vorig jaar ook in Rotterdam. Toen nog geen NK, maar toen won hij dus ook deze wedstrijd. Dus dan is het toch wel een man waar je natuurlijk naar kijkt. En ja, er waren ook wel een paar echt grote namen niet bij. Hè? Bijvoorbeeld de Thomas Kremers, Daan de Groot. Die hebben de wedstrijd niet meegepakt.
Nee, vanaf,
Rick Paffen, titelverdediger, die gaf de avond van tevoren op. Ik weet niet waarom. Het zal wel ziek geweest zijn, denk ik. In ieder geval meldde zich de avond van tevoren af. Dat opent dan natuurlijk ook weer deuren voor anderen. En Marco Versluis is daar hartstikke sterk ingesprongen, want... Ja, weet je wel, als je dan naar die tijden van hem kijkt, wat was het? Ik moet het er eventjes bij pakken. Eerste 10 kilometer, 32 minuten, Hans. Ja, dat zijn rappe tijden, zeker met die omstandigheden, want er stond echt veel wind. En dan het fietsen 42 kilometer in iets boven een uur. En vervolgens de 5 kilometer trekt hij de wedstrijd in 16 minuten 39 naar zich toe. Ja, dat is echt wel, dat is ook geen verval, hè? 16, 39 keer 2 kom je gewoon weer op 32 uit. Nou ja, 33 dan net. Dus ja, weet je wel, Hans, dan denk ik een heel terechte Nederlands kampioen. En ook leuk dat je dan weer wat namen ziet die je niet zo heel vaak voorbij ziet komen.
Nee, klopt, effectief. Dus dat, ja, ik denk een heel open Nederlands kampioenschap. Dus op dat vlak best wel mooi, want ook Dennis Bakker en Sam Steltepool zijn niet meteen de mannen die ik op in mijn voorbeschouwingen, zeg maar, als podiumkandidaten had gezien. Dus
nee, maar Sam die mag je ook wel in de gaten houden, hoor. Want dat is een jonge gast, toevallig ook heel erg gesteund door Athlete Sports World, dus dat is wel grappig. Maar die noteerde nu ook 2 keer de snelste looptijd, is nog jong en timmert echt hard aan de weg. Dus dat is, die mag je vast ook opschrijven, Hans. Die kom je echt de komende tijd, of in ieder geval de komende jaren zelfs wel, ga je echt nog wel vaker zien. En niet alleen duathlon, ook succesvol binnen de triathlon al. Dus dat is tof om nou ja, ook een beetje dat soort gasten nu ja, steeds ja, verder ook bij de elitewedstrijden van voren te zien ook. Hè?
Ja, ja. Ik kreeg nog een berichtje van onze Tairo-goede vriend, Dirk Balus. Die is komen meedoen. Meer dan training, want hij doet het EK Powerman in Alsdorf mee. En heeft een 30e plaats overal gehaald.
Netjes.
En de mannen 45-categorie gewonnen. Het was natuurlijk een open NK. Hij is Belg, dus hij is geen Nederlands kampioen geworden bij de mannen 45. Maar toch wel, wel knappe prestatie van Dirk. Maar hij zei mij ook, wat jij zei van de wind. Hij zei, het was echt niet te doen. Hij zei, dat was echt heel krachtige zijwind. Hij zei, ik ben echt een paar keren boven op de dijk gewoon uit mijn beugels moeten gaan, omdat ik gewoon opzij gewaaid werd.
Ja, het was echt, echt hard. Maar ja, aan de andere kant, ik schreef het ook in mijn verslag. Typisch Nederlandse omstandigheden, toch? We zijn er al gewend hier. Ja. Dus, maar ja, het is geen makkelijk parcours als de wind staat. Want nou ja, Hans, letterlijk het enige gebouw waar je af en toe even langs rijdt is de roeibaanvereniging. En verder is het een open ronde. Dus dan word je overal natuurlijk gegrepen door die wind. Maar het levert een hele heerlijke mooie strijd op. Aankomend weekend een stukje rustiger trouwens. Want dan zijn er eigenlijk sowieso geen internationale wedstrijden. Ik weet niet of er in België nog iets is.
Moet ik eens kijken. Wij hadden bij ons de IJzerman aan de IJzer in de Westhoek. In Diksmuiden is het gewoon. Triathlon in Diksmuiden. Nog altijd zwemmen in binnenbad. En nadien op basis van de zwemtijden fietsen en lopen in de namiddag. En daar mooie wedstrijden. We kregen daar Hartwig de Smet. Ik moet altijd goed nadenken, want ze zijn met verschillende broers. Hartwig heeft gewonnen in Diksmuiden. Volkwin was overigens achtste in de marathon van Gent. Daarom dat ik dit weekend die twee heel goed uit elkaar moet houden. En Amber Laconte won bij de vrouwen. Dus mooi wedstrijdje bij ons. Ik denk niet dat er dit weekend qua triathlon en duathlon wat op het programma staat. Waar ik het wel nog wel over wou hebben, nu we toch bij duathlon waren, was de Zuya Du in Spanje. De Zuya Duyat Loya. Dat is in Spanje, in Zuya. En ze noemen dat dan de Zuya Du. Kort, sterk bezette wedstrijd met heel veel prijzengeld. Dus ze pakken daar best wel wat internationale toppers aan de start. Seppe Odijn onder andere, die trekt daar jaarlijks naartoe. Vorig jaar won Jonathan Wayaf daar. In echt draconische omstandigheden toen. Heel veel uitvallers. Hebben we het denk ik in de podcast ook nog over gehad. Nu was het ook weer de hele tijd aan het regenen. Ze hebben daar echt weinig geluk met de weersomstandigheden. Maar weer een mooie race. Seppe zevende geworden. En uiteindelijk Emile Blondel-Hermand, die de wedstrijd echt gedomineerd heeft, met minuten voorsprong van de fiets kwam. Het is een lange afstandsduathlon overigens. Dus 15 lopen, 70 kilometer fietsen met flink wat hoogtemeters en 7 kilometer lopen. Maar het mooiste aan die wedstrijd, en overigens Elisabetta Corridori, de partner van Jim Thijs, gewonnen. Moeten we ook nog even meepikken. Maar het mooiste aan die wedstrijd, en ik maak er deze week ook nog een extra artikeltje over, als dat nog niet online staat, is Alexandre Alvarez. Die liep in tweede positie uit de wisselzone. Die wordt verkeerd gestuurd. Want dat was de enige die op minder dan 4 minuten van Blondel-Hermand wisselde. De rest zat op meer dan 7 minuten. Dus de tweede plaats leek helemaal zeker, maar hij werd verkeerd gestuurd. En kwam uiteindelijk als vijfde, geloof ik, of zesde over de streep. Waarop vervolgens de nummers 2, 3 en 4 hebben gezegd van schuif hem maar naar voren en zet hem maar op 2. En dat vind ik echt wel mooi. En dat hebben ze uiteindelijk dus ook gedaan. In de officiële uitslag was het nog niet aangepast. Dus bij ons stond ook nog dat James Teagle tweede was en Nacho Galvez derde. Maar het is dus Teagle derde en Galvez vierde.
Dat gebeurt niet vaak.
Alexandre Alvarez dus gewoon op 2. En ja, dat vind ik echt wel een mooi gebaar van die mannen.
Ja, maar wat ik zeg, dat gebeurt ook misschien wel zelfs nooit, toch?
Nee, hè? Nee, daarom. Dus dat
vind ik bijzonder.
Ja. En Seppe, die zei ook tegen mij, zei ja, die missen wel een pak prijzengeld. Want zo'n tweede plaats, dat levert een paar honderd euro op. En weet je, op dat moment gewoon zeggen van, laat die paar honderd euro maar zijn. En toch zeggen van, ja, hij was eigenlijk de rechtmatige tweede, dus geef hem die tweede plaats. Maar ja, ik vind dat heel mooi.
En is dat helemaal vanuit die twee atleten gekomen? Of is dat ook vanuit, ja, weet ik veel, de nummer 2 of misschien de organisatie? Is dat een voorstel geweest? Hoe, hoe is dat zo?
Dat weet ik niet. Dat weet ik het fijne niet precies van. Dit verhaal is alleszins mooier. Dus,
Ja, nee, zeker. Dat sowieso. Maar bijzonder.
Dus ja, nee, ik vond het wel...
Sportiviteit bestaat nog, Hans.
Ja, absoluut. Absoluut. Dus ja, je vond ik... Vond ik wel tof om te zien. En zo krijgt dat toch nog wel een beetje ik zeg het, die wedstrijd krijgt daardoor nog een extra mooier tintje. Ja.
Ja, nou zeker. Zijn we er doorheen, hè, voor deze week, denk ik.
Ja, behalve nog één dingetje natuurlijk dat ik heb. Het is een beetje non-nieuws. Maar goed, het gaat om een Belg. En dan moeten we dat toch nog wel even vermelden. Ik vond het wel een opvallende van over het jaar 2025 Marten Varil de Breakthrough of the Year Award te geven. Wat mij betreft is hij al langer dan vorig jaar doorgebroken.
Ja, maar ik vond dat echt het meest rare bericht wat ik op je site ooit gezien heb.
Ja, het is wel een beetje... Het waren de Rocca Athlete Awards of the Year afgelopen week. Waarbij dus Marten Varil de Breakthrough of the Year Award kreeg. En uiteindelijk Lucy Charles, Barclay en Matt Hauser als atleten van het jaar waren verkozen. Maar ik vond het wel vreemd, want ook niet alleen Marten Varil, maar ook Taylor Nip kreeg Breakthrough of the Year. Ja, dat zijn twee atleten die voor mij toch al langer doorgebroken zijn, maar ik denk dat, het zijn alle twee Rocca-atleten, dus ik denk dat Rocco ook zoiets had van we pakken gewoon een leuke Rocca-atleet en noemen dat Breakthrough of the Year. Dus veel meer dan dat is het ook niet, maar het is wel mooi om te zien. Het staat er mooi bij. Dus,
ja, maar je maakt jezelf toch eigenlijk een beetje belachelijk, Hans, als je dit soort atleten gaat uitroepen tot Breakthrough-atleet van het jaar.
Ja, ik vond het ook wel een opvallende. Dus, maar goed, Marten weer een mooie prijs erbij. Dus ja, voilà. Ik denk niet dat hij er echt wakker van ligt, hoor. Hij postte het gewoon en ik heb het overgenomen. Ik dacht, dit is een leuk nieuwtje in deze tijden, dus.
Dat is ook zeker waar. En ik bedoel, het is lekker als je het wint. Maar het is gewoon een beetje gek, toch? Ja.
Ja. Ze delen overigens ook de Mother of the Year en de Father of the Year Award.
En wie hebben hem gewonnen?
Holly Lawrence bij de vrouwen en Sam Long bij de mannen.
Nou, dan kan ik je nu alvast op een papiertje geven. Volgend jaar wordt het Ashley Gentle.
Ja.
dat weten we nu al.
Als haar contract met Rocca wordt...
All right, Hans, zijn we er doorheen. Aflevering 330 zit erop. Volgende week... we moeten even een slag om de arm houden. Want er zijn eigenlijk geen wedstrijden. Ja, we doen gewoon een podcastje, toch?
Ja, tuurlijk. En we zitten natuurlijk ook daarvoor nog met de live in Amsterdam. Dus...
Nee, dat is daarna, hè? Want volgende week hebben we dan de laatste reguliere aflevering.
Oh ja, klopt. Ja.
En dan op 10 april hebben we Amsterdam. Dus volgende week inderdaad zijn we gewoon weer terug met aflevering 331. En dan de week daarop zijn we live in Amsterdam. Ik zou zeggen, Hans, tot dan.
Tot dan.